om door te gaan naar de tweede helft van deze vergadering. Ik heropen die vergadering. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de meerjarenprognose gebiedsontwikkelingen, oftewel het MPG 2025. We hebben in onze gemeente perspectiefgebieden. Wat bedoelen we daarmee? Dat zijn gebieden waar de gemeente grondeigendom heeft, waar financiële belangen spelen en waar dus ook de gemeente financieel risicodrager is. En in dat MPG dan kijken we naar de financieringsbehoeften van die gebieden en de invloed die die hebben op de financiële positie van de gemeente nu en in de toekomst. Daar gaan we het over hebben. En ook bij dit agendapunt zijn weer een aantal geheime stukken gedeeld. Dus ik kijk eerst bij u rond in de beeldvormende fase of er iemand van u een vraag heeft over de geheime stukken over dit onderwerp. En ik zie dat niemand die heeft. Dus dan kunnen wij gewoon in de openbaarheid doorgaan. Dan kunnen we ook de klok weer starten voor het stellen van de beeldvormende vragen. We hebben daarvoor 30 minuten gereserveerd voor die beeldvormende vragen. En ik kijk even de zaal rond om te zien wie van u als eerste over het MPG een vraag wil stellen. U neemt alle een afwachtende houding aan. Ik zie dat de heer Van Nistelrooy van D66 een vraag heeft.
Ik heb een vraag over de checks en balances. Want we hebben hier een wethouder financiën die verantwoordelijk is voor de centjes. En we hebben een wethouder die verantwoordelijk is voor het MPG. En hoe spreekt de ene wethouder financiën, de wethouder die gaat over het MPG aan, of alles wel binnen kaders blijft, of heeft ze daar andere methodes van?
De wethouder.
Nou, ik heb heel veel collega's wethouders die me daar scherp op houden. Kijk. Als u me toestaat, dan maak ik even een wat breder uitstap, als dat mag. Maar dat gaat ten koste van de tijd, dus ik weet niet of dat handig is.
Nou ja, als het een beantwoording van de vraag is, dan...
Nou, kijk, in de vraag zit een veronderstelling in gebouwen, hè? Dat je bepaalde dingen van elkaar moet scheiden om de checks en balances op orde te houden. Mag ik hem zo interpreteren? Ja, u knikt, dat dacht ik al. Dat kan ik me voorstellen. Maar er zitten natuurlijk op heel veel momenten checks en balances in het totale systeem van de gemeentelijke financiën. En je hebt je voorjaarsnota, je hebt je jaarrekening, je hebt je bijstellingen op basis van de overhevelingen, de eindejaarsrapportage, ga zo maar door. Elk voorstel wat je maakt, wat je bespreekt, is aan specifieke voorschriften gebonden hoe dat je dat moet doen, hoe dat financiële verantwoording enzovoort enzovoort. En dat wordt allemaal in elke collegevergadering ook besproken als dergelijke type voorstellen er liggen. En het zijn uiteindelijk allemaal collegebesluiten die vallen onder collegiaal bestuur en daarmee ook gezamenlijke besluiten. Dus die checks en balances zitten in de systematiek. Het zit in de systematiek van begroten en het vrijgeven van budgetten. Dat kan ik niet alleen, dat zou ook niet goed zijn. Daar hebben we spelregels voor.
Dank u wel. Ik ga denk ik door, of er moet nog een vervolgvraag zijn hierover. Maar ik zie de heer Bakker richting de knop van de microfoon bewegen. Dus een vraag van u.
Ja, op pagina 6 van het MPG staat een prachtige grafiek. Voor mij de belangrijkste grafiek in dit hele stuk. En die probeer ik zo goed mogelijk te begrijpen. De totale financieringsbehoefte staat er in een lijntje uitgezet. En daaronder staan een aantal hokjes met opbrengsten en dat soort dingen. En ik heb twee vragen over die grafiek. De eerste vraag is, ik zie die blauwe lijn dalen in 2028 naar 2029. En dan schat ik het in van 65 miljoen naar 45 miljoen. En daaronder staat dan opbrengst een sportpark. Zijn er dan in 2029 al opbrengst in dat sportpark, waardoor die financieringsbehoefte afneemt? Misschien kunt u dat voor mij beantwoorden.
De heer Van Helswijk.
Dat is correct. We hebben in 2029 aangenomen dat op dat moment opbrengst in het sportpark uit grondverkoop zullen worden ingerekend.
De heer Bakker.
Ja, dat Dank u wel voor dit antwoord. Ik zat te denken in huizen, maar dat kan natuurlijk ook in dat grondverkoop zijn. Dat helpt.
En grondverkoop ten behoeve van de huizen onder andere.
Waar een ontwikkelaar dan kan gaan ontwikkelen. Ja. Oké, helder. Mag ik meteen mijn tweede vraag stellen? Ben ik er meteen klaar voor vanavond?
Ja, dan zijn we dat gehad.
Ja. Daarna zie je vanaf 2030 de financieringsbehoeften enorm stijgen. Van 80 miljoen naar 135 miljoen. Dat zal dan, want daar gaat dit stuk over, dat zal de logische knop zijn om aan te kunnen draaien, denk ik dan. En daaronder staat dan realisatie OV-knooppunt Sportpark. Als je die stijging dan niet zou willen hebben, zou je dan die knoop niet moeten doen? Begrijp ik dat zo correct?
Ja. Ja, zo begrijpt u dat correct.
Nou, bij iedere vraag die u stelt blijkt dat u het gewoon goed begrepen heeft. Was ook bij het vorige agenda.
Ja, het is een hartstikke goed stuk namelijk. En die paar punten die je dan onduidelijk zijn, die worden weggenomen. En dan begrijp je het echt helemaal.
Nou, hartstikke goed. Ik ga even de lijn langs. Ja, de heer Nanninga, ChristenUnie.
Ja, ik had een vraag over de stresstest. Want moet ik uitkijken dat ik niet te snel in een oordeel kom natuurlijk. Maar hoe wordt nou eigenlijk bepaald wanneer iets echt een stress is? Want het klinkt alsof je gaat uitproberen van stel eens dat er iets heel ergs gebeurt. En wat is dan het gevolg? Maar het komt niet over als echt hele erge wijzigingen. Dus hoe worden die percentages bepaald in de stresstest?
Hoe bepaalt u de percentages in de stresstest?
Ja, dat zijn aannames die al een aantal jaren in deze MPG meelopen. Het zijn aannames. Je kan er ook hogere percentages voor nemen om een ergere stresstest te simuleren. Ja.
Zijn er standaard percentages die u gebruikt?
Die wij gebruiken.
Die u gebruikt voor de test?
Die wij gebruiken binnen Hilversum, ja.
Ja. Meneer Nanninga, een vervolgvraag.
In hoeverre sluit dat aan bij wat andere gemeenten doen in zo'n stresstest? Kunt u daar iets van zeggen?
Nog een keer alsjeblieft. Ik verstond het net niet helemaal.
Nou, is dit vergelijkbaar met hoe andere gemeentes ook met zo'n stresstest omgaan?
Vanuit mijn ervaring. Ik denk dat de gemeente Katwijk, waar ik 6 jaar geleden nog werkte, een net even harder inzet. Van andere gemeentes weet ik niet precies hoe hard ze hem doen. Deze ziet er niet heel vreemd uit. Je kan hem wat strakker zetten om een ander beeld te krijgen. Maar.
En in Katwijk doen ze dat. Maar ja, Katwijk loopt ook grote risico, lijkt mij. We gaan eens even door. Een vervolgvraag hierop. De heer dokter Democraat Hilversum.
Een vervolgvraag, voorzitter. Als ik kijk naar de tabel netto schuldquote, pagina, wat is het, 18 geloof ik, 19. Dan is het effect van de stresstest op de schuldquote van de gemeente dat die van 70% oploopt naar 134%. En daarmee dus in categorie C terechtkomt. Hoe verhoudt dat zich tot de doelstelling om maximaal 130% aan te houden?
Op het moment dat de situatie zich voordoet, zoals in de stresstest, dat de kostenstijging en de opbrengstenstijging daadwerkelijk uitpakken zoals de percentages zijn op de pagina die wij net voor ons neus hadden, dan zal je inderdaad zien dat de schuldquote net boven, net in categorie C terecht zal komen.
Maar dan hebben we het wel over, als ik het goed zie, 2032... En wat we gisteren ook bij met het positiepaper hebben proberen uit te leggen, is dat dit zijn, hoe zeg je dat, er bestaat een woord voor, op basis van heel veel aannames waarvan je verwacht dat het gaat zoals het gaat, Wat we gisteren ook hebben gezien is dat de realisatiekracht ook een hele belangrijke factor is. Dat je dingen kunt uitstellen. En dat betekent gewoon nog vanuit de huidige situatie dat we nog 7 jaar hebben om hierop te sturen. En dat is het voordeel van hoe dat we nu dingen presenteren. Door dat langjarig te presenteren van die 10 jaar als beeld, heb je een beter beeld vanaf welk moment dat je echt moet gaan bijsturen.
Voorzitter, hoor ik de wethouder zeggen, het is het resultaat van extrapolaties gebaseerd op aannames. En dat noopt dus eigenlijk tot extra voorzichtigheid?
Nee, dat heeft u mij echt niet horen zeggen. En daar neem ik ook echt afstand van. Wat wij proberen te doen is een reëel beeld te geven op basis van hoe het vandaag is. 10 jaar vooruitkijkende. Met alles wat we vandaag de dag weten. Wat we ook weten is dat onze financiële positie zeer goed is. En wij proberen te laten zien, ook met het MPG, dat als wij alles zouden doen in een tempo wat iets hoger ligt dan nu, dus alles op basis van hoe dat nu in de planning zit, dan kom je daar uit. Dat betekent dus ook dat je nog heel veel momenten hebt waarvan je een heel veel, zoals we gisteren hebben behandeld bij de positiepaper in die realisatiekracht, dat de waarschijnlijkheid dat je daar precies uit gaat komen niet heel erg groot is. Dat leidt er niet toe, en daar wil ik echt helder over zijn, dat je daarom extra voorzichtig moet zijn. Dat leidt er wel toe dat je elk jaar dit moet actualiseren. En daarmee, dat proberen we te laten zien, maar niet dat wij extra voorzichtig moeten zijn. Daar geven deze cijfers geen aanleiding toe.
Ja. Hier aansluitend hierop, of een nieuwe vraag? Dit is aansluitend, meneer Wellens.
Ja, ook op de vraag van de heer Bakker zo net. Die wees op dat grafiekje waar je precies kan zien door welke ontwikkelingen de financieringsbehoefte stijgt of juist daalt. En het grafiekje waar net op gewezen werd, die schuldquote die opbouwt. Is er nou ook een grafiekje waar je de opbouw van die schuldquote kan zien gekoppeld aan die grote projecten? In die zin dat je dus zou kunnen zien, hey, die schuldquote als dat sportpark, dat spoorproject er niet in zit, dan zakt die van die 124 naar, weet ik veel, 100, 104, geen idee. Maar is daar ook een plaatje van? Ja, dat gaat echt over het inzicht wat we hebben. Want dat is waar dit stuk over gaat, ja. Toch het inzicht wat we met elkaar willen hebben.
De wethouder.
Ja, dat plaatje kun je ook maken. Dus hij staat hier niet in, maar je zou hem ook kunnen maken. Dus in die zin, ja, dat kan. Maar wat we gisteren heel erg betoogd hebben, is dat je die kerngetallen, die ratio's, in samenhang met elkaar moeten gaan zien. Dus waar ik een beetje voor wil waken, is dat we er nu weer één uithalen en die weer heel centraal stellen. Want het gaat juist over de samenhang om je weerbaarheid te kunnen beoordelen als gemeente. Dus ja, het kan. Wat we ook gisteren hebben gezegd is van, als er nu weer grote investeringsvoorstellen komen, dan laten we steeds zien wat het effect is op de ratio's, maar wel in samenhang.
Ga ik nu naar Ehrenberg, want die ging ik net voorbij.
Voorzitter, collega Kees Bakker zegt dat het een mooi stuk is, dan ben ik met hem eens. Maar het kan altijd beter, Kees. Voorzitter, raadsvoorstel, bladzijde 3, onder 1.4. De ambtenaar naast de wethouder en ik, of ik en de ambtenaar, hebben geconstateerd dat de tekst niet goed is. En voor de beeldvorming, ik denk, voor allen hier, denk ik dat het goed is om daar een toelichting op te geven, op die tekst. Want wat hier staat is anders dan wat de werkelijkheid is. Dus daar moeten we wat mee. En ik heb daar wel een suggestie voor, maar dat is dan niet beeldvormend.
Welke tekst? Maar wat is nu uw vraag? En u betrekt nu ook de ambtenaar erin, dat lijkt me niet dat dat de bedoeling is.
Nou, dan,
wat is de vraag die u wilt stellen?
Dan wil ik graag voor de beeldvorming de correcte tekst van punt 1.4 onder op bladzijde 3. Want de tekst is niet correct.
Kunt u mij de correcte tekst geven onder 1.4? Dat is dan de vraag.
Voorzitter, daar staat totale kapitaallasten stijgen als gevolg van een oplopende schuldpositie. Nou, dat is waar, want de schuld loopt van 392 naar 450 miljoen. Dat is 15% meer, dat is nogal fors. En er staat dat de rentelast oploopt naar een bedrag van 8 miljoen. Dat is niet correct. Het is de extra rentelast en dat is heel wat anders. Dus dat stuk komt in een heel ander perspectief te staan als je het zo leest zoals je het moet lezen.
Waar zit
u? Zegt u? Bladzijde 3, raadsvoorstel 1.4.
Bladzijde 3 van het raadsvoorstel 1.4.
Ja,
ah, kijk, dan gaan we daar eerst naartoe. En u zegt dan, het percentage wat daar staat, dat klopt niet wat er zou moeten staan.
Nee, dat percentage heb ik zelf uitgerekend, dat is fors. Maar daar staat, de rentelast loopt op naar een bedrag van 8 miljoen per jaar. Dat is niet waar, het is de extra rentelast.
Dus daar zou een woord extra moeten worden toegevoegd?
Ja, dat is heel wat anders natuurlijk.
Okay.
En de totale rentelasten die gaan rekenen naar 12 of 13 miljoen. En de ambtenaren en ik hebben dat geconstateerd. En dat geeft natuurlijk voor de beeldvorming wel een heel ander beeld.
Ik snap wat u bedoelt. Die 8 miljoen is puur het gevolg van het NPG. En daarnaast hebben we ook andere leningen. En dat is wat u bedoelt.
Ja, ja, dat is heel wat anders.
Ja. Wij zullen zorgen dat daar een soort erratum komt. Maar is dat oké wat u betreft?
Ja, en wethouder tweede verzoek ook in het kader van de kwaliteit van de stukken, Kees. Ik vind het altijd prettig, wethouder, voor mijn beeldvorming, als we zeggen de schulden lopen op naar een bepaald bedrag, wat het bedrag daarvoor was. Nu zie ik dat de schulden oplopen naar 450 miljoen, maar als ik het andere bedrag weet, zie ik rekenen dat dat 15% is.
En geen beeldvormende vraag meer wat u nu aan het doen bent. U bent nu een oordeel aan het geven. Okay. Laten we eerst even terug naar die toezegging die nu gedaan is. Dus eerst de toezegging die gedaan is.
Even voor de helderheid, het bedrag wat hier staat klopt. Hè?
Ja.
8 miljoen ten gevolge van het NPG.
Ja.
Dus dat zullen we specificeren. En daarnaast hebben we ook andere leningen die ook rente vragen. Maar dat is iets anders. Dus het bedrag in principe klopt. Dat wil ik wel graag geven.
Er staat niet bij dat het extra is, dus de context is heel anders.
Nee, nou ja, we gaan daar een andere zin voor bedenken, want ook extra vind ik een beetje een ingewikkeld woord in deze, maar we gaan een zin bedenken die volledig de lading dekt.
Oké, ik kijk nu eerst even of die toezegging die staat. Dan ga ik nu naar de heer Meddens, u heeft een vervolgvraag hierover.
Ja, even kijken of ik het goed begrijp. Die 8 miljoen is niet wat er in totaal extra bij komt nu. In dit nieuwe plaatje, die 8 miljoen is het totaal van het hele NPG. Dat was een bepaald bedrag en dat wordt iets meer. En dat sluit voor het NPG op 8 miljoen. Oké.
Okay, dan ga ik even door met vragen. De heer Venema van de VVD heeft een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Aan het einde van het raadsvoorstel schrijft u dat u in de aanloop naar de voorjaarsnota 2025 voor de programmabegroting 2026 komt met... quote, een aantal oplossingsrichtingen van algemene aard. En op het niveau van de verschillende perspectiefgebieden aansluitend concrete oplossingsrichtingen voorgesteld bij de geplande kaderstellende besluiten. Kunt u ons een tipje van, want die kadernota die is er al bijna, dus u hebt vast al een idee waar we aan moeten denken. Zijn dat weer de spreekwoordelijke knoppen om aan te draaien voor specifieke projecten? Wordt dat echt zo concreet?
Nee, en ik kan u ook nog geen doorkijk geven voor de kadernota, behalve het lange termijn perspectief wat u al kent. U heeft ook de berichtgeving vandaag gelezen over dat de gemeenten toch extra geld krijgen. We hebben geen enkel idee hoeveel dat het is. En dat is echt heel erg bepalend voor welk gat we moeten gaan overbruggen. Dus koffiedik kijkerij kan ik niet. En het is echt niet te filmen wat er gebeurt. Dus ik kan u daar ook helemaal geen inzicht in. Op dit moment, alles wat ik nu zeg is morgen achterhaald.
Meneer Venema.
Dat snap ik. Dank voor die beantwoording. Wat ik meer bedoel is de vorm waarin dit komt. Dus niet, ik hoef niks te weten over het daadwerkelijke perspectief, dat begrijp ik. Maar gaat u ons daar concrete plannen over de projecten van het NPG geven? Van u zou aan deze knop zou u hier wat moeten draaien, u moet daar een looping en daar een schans?
Nee.
Dat niet. Maar wat heeft deze zin dan wel? Hoe moeten wij dat dan interpreteren?
Nou ja, ik zou hem zo interpreteren. Hij staat er zo bedoeld dat als er bijstellingen nodig zijn, wat de omvang van die bijstellingen zou zijn. Maar nog niet hoe je dat dan gaat realiseren.
Dus het wat wordt dan benoemd, maar niet het hoe. De heer Venema.
Ja, goed. Nee, oké. Dit is het antwoord op mijn vraag. Ja, dank u wel. Ja.
Oké, ik kijk nog even door. Ja, een nieuwe vraag. Er was niet aanvullend hier iets op. Dan ga ik naar de heer Posma, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Onderaan pagina 15. Dat gaat over het gepresenteerde beeld van de kengetallen. En er staat een wat cryptische zin. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het vorig jaar gepresenteerde beeld wat positief was, maar nu door een verbeterde grondslag een reëler beeld geeft. Nou, doen wij de berekening van die kengetallen volgens mij al jaarlijks op dezelfde manier. Dus blijkbaar is er dus nog een effect geweest waardoor die kengetallen zijn gewijzigd. En wat is dan die verbeterde grondslag? Want dat staat al wat cryptisch namelijk, maar dan kan ik niet helemaal duiden wat we dan nu beter hebben gedaan dan vorig jaar. En als het een te technische vraag is, moeten we maar later beantwoorden. Maar ik ben even op zoek naar de inhoud van die verbeterde grondslag.
Ja, ik denk dat ik hem niet volledig kan beantwoorden nu, maar ik krijg van de collega van Treasury krijg ik een simulatie van de complete schuldenlast van de gemeente over de komende 10 jaar. De methodiek die hij gebruikt om daartoe te komen, die wordt elk jaar een beetje beter en voor het komende jaar zijn er ook weer aanpassingen op. Soms in het vorige jaar zijn hier naar meer grove aannames gemaakt, die zijn nu wat verfijnder. Op deze manier wordt het elk jaar een beetje beter. Om hem nog exacter te kunnen antwoorden, moet ik nog even verder vragen, maar dit is ongeveer de richting waar je aan
moet. Dus de verbetering zit in de verfijning, begrijp ik. De heer Posma.
Dat is altijd goed om te horen, voorzitter. En daarmee heb ik nog niet echt het antwoord denk ik, wat ik zoek, maar misschien meer een pleidooi van dit soort zinnen, dat roept bij mij altijd wat hè? Vraagtekens op. Ja. Dus bij dit soort stuk, dit wat nader toe te lichten als je dit soort dingen.
Ja, en eigenlijk is het work in progress, hè? Elke keer verbeter je, maar dat zou je dan inderdaad op een andere manier moeten opschrijven als je het al wil. Want je mag ook van ons verwachten dat we altijd naar werkprocessen kijken, evalueren en bijstellen.
Oké, ik ga nog eens even die kant langs, of ik vervolgvragen zie, een nieuwe vraag, ja, de heer Van Nistelrooy, D66.
We hebben in het verleden ook op basis van het NPG vragen te horen gekregen dat er gewerkt wordt met een bedrijfsbureau. Kunt u daar iets meer over de status van het bedrijfsbureau toelichten en kunt u ook toelichten wat het effect dan is op bijvoorbeeld het risicomanagement en hoe dat dan nu gebeurt en of daar al verbeteringen zichtbaar zijn?
Even voor de goede orde, geen bedrijfsbureau, maar een projectenbureau. Daar zit de mevrouw die daar de leiding aan geeft. Dus misschien zou je het zelf kunnen beantwoorden. Dan heb je het uit eerste hand nog altijd beter.
Mevrouw de Korte.
Het bedrijfsbureau, dat noemen wij projectbeheersing. Want dat is wat meer omvattend dan een bedrijfsbureau. En dan denkt iedereen dat het vooral administratief is. Binnen dat bedrijfsbureau zijn twee projectcontrollers aan het werk. Die doen vooral de financiële kant van de projecten. Daar valt ook de planeconoom onder. Er zitten ook nog twee juristen bij. Die doen vooral de entrailleurovereenkomsten. En risicoplanningsmanagement zit erbij. Ik ben nu samen met iemand die ik ingehuurd heb voor de verbeteringsprocessen voor het projectbeheersing aan het kijken wat daar aan werkproces nodig is. We hebben namelijk binnen onze organisatie ook business control. Zo zorg je dat die processen goed op elkaar afgestemd zijn, dat je niet dubbel werk doet en allebei in de goede rol blijft. Er is dus vrij veel aandacht voor de risicobeheersing van de projecten, vooral van de financiële kant van de projecten. Het valt onder 10 projecten, dus het is geen apart cluster. En dat hebben we bewust gedaan om ervoor te zorgen dat er een goede samenwerking is tussen projectmanagers en de mensen van projectbeheersing, dat die elkaar goed kunnen blijven vinden. Dus dat is hoe we het nu ingericht hebben. En het is wel iets wat continu onze aandacht vraagt om te blijven verbeteren, omdat we ook zien dat de risico's ook toenemen. Is dat voldoende? Ja.
Dank u wel, mevrouw de Kort. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog andere vragen? De heer Ehrenberg, Hart voor Jozef.
Voorzitter, nog steeds op bladzijde 3. Maar dan onder punt 1.5.
Oh, ja, is dat het raadsvoorstel wordt hier
raadsvoorstel, gebruikt? Ja.
Pagina 3, raadsvoorstel. 1.3.
Daar was ik. Daar staat in de tekst, en dat snap ik niet helemaal, voor mijn beeldvorming dan, dat er een groeiende ambitie is in de gemeente Hilversum. En dat kan ik niet helemaal plaatsen, wethouder. Ook tegen het licht van de discussie die we gisteren hebben gehad. Met betrekking tot werkvoorraden en de capaciteit van een ambtelijke organisatie.
Maar wat uw vraag is dan, de beeldvormende vraag is, waar bestaat die groeiende ambitie uit?
Lees ik dat verkeerd.
Oké.
Ik denk dat u die heel erg algemeen moet opvatten, maar we hebben een omgevingsvisie met elkaar vastgesteld waar echt heel veel ambitie in zit. Dus,
ja, wacht, de wethouder was nog even aan het antwoorden, of was u klaar met uw antwoord?
Nee, maar daar staan heel veel dingen in opgesomd. Ik kan het niet uit mijn hoofd waarin wij meer ambitie hebben dan dat we hadden. Zo hebben we dat afgesproken met de samenleving. En in die zin is dat een groeiende ambitie. Als u nu zegt, gaan we nog 10 perspectiefgebieden openen? Nou, dat gaan we niet doen. En als we dat gaan doen, dan gaat dat alleen maar via een besluit door de gemeenteraad. Maar kijk even door naar de omgevingsvisie wat we daarin hebben vastgesteld. Dan ziet u dat we daar nogal een bouwopgave met elkaar hebben vastgesteld. En als we dat willen realiseren, dan hebben we ambitie nodig.
De heer Ehrenberg.
Ik begrijp wat de wethouder bedoelt. Dat is het verwezenlijken van je ambities die je nu vastgesteld hebt. En ik las het anders. Dus de uitleg is duidelijk, wethouder.
Mooi. Dan kijk ik rond. Volgens mij zijn wij dan door de beeldvormende vraag heen.